Vandaag de laatste preek in de serie You Never Grow Alone. Gelinde zei het al. Ik wil het vandaag hebben over sterven aan je onechte zelf. Dus we gaan een beetje het spoor verleggen. Maar de kern is ook wel weer hoe een hart zacht kan worden. Goed. We zijn deze serie begonnen met het beeld van de sequoia-bomen. Hun vervlochten wortelsystemen die houden elkaar overeind. Weet jullie nog? You never grow alone. En in de serie hebben we stilgestaan bij God kennen en door hem gekend zijn. Kwetsbaar zijn, kiezen voor aanspreekbaar zijn. Het belang van heilig leven. En wat we God ook horen zeggen tegen ons, dat we dat ook doen en in de praktijk brengen. Nou, wat Jan net deelde is daar een fantastisch voorbeeld van. We hebben stilgestaan bij van hoe doen we dat dan? We hebben stilgestaan bij snoeien en groeien. En samen groeien in vertrouwen op God. Nou, vandaag dus sterven aan je onechte ik, je onechte zelf. Nou, waarom wil ik het daarover hebben? Misschien hebben jullie in het nieuws, de christelijke pers, wel meegekregen dat Tim Hughes en Matt Redman afgelopen weken ook hebben aangegeven dat ze slachtoffer zijn van het misbruik van Mike Pilifacci, het grensoverschrijdende gedrag. En nu wil ik niet vanochtend de zoveelste verwachte verontwaardigde zijn over deze situatie. Ik was er niet bij, ik heb het ook alleen uit de media vernomen. Maar wel vraag ik me af, hoe kan dat toch? Dat zoiets opnieuw jarenlang speelt. En dat iemand tegelijkertijd ook door God gebruikt wordt. En dat dat toch zo mis kan zijn. Met alle afschuwelijke gevolgen van die. Is er dan geen gezonde context geweest van kwetsbaarheid en accountability? Geen plek waar Mike echt in het licht kon komen? You never grow alone. Lucas die heeft in de serie onder andere de tekst genoemd uit Genesis 4, vers 7, waar God tegen Kaan zegt, als hij jaloers is op het offer van Abel, waar de rook opstijgt naar de hemel en zijn eigen offer werd niet aangenomen. En hij was jaloers, hij was boos en God zegt dan tegen hem, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar jou gaat zijn begeerte uit, maar je moet over hem heersen. Ja, dan het boek van David de Vos, Rauw. Dat heeft de evangelische wereld nogal op zijn kop gezet. Ik weet niet of mensen dat gezien of gelezen hebben. Ja? Nou, je kan misschien wel wat vinden van de toon en de keuze, van zijn woorden en noem maar op. Maar horen we ook het punt wat hij probeert te maken? Is de christelijke wereld, onze evangelische bubbel, is dat nog wel echt? Of is het too good to be true? En misschien moeten we ook nog eens naar het fenomeen hypergenade kijken. In de Calvinistische traditie hebben we de nadruk gelegd op het kwaad en de zonde van de mens. En in de evangelische wereld hebben we dat gecorrigeerd en op zich ook terecht. Dan zijn we wat meer nadruk gaan leggen op de liefde en de genade van God. Maar inmiddels slaan we misschien wel door. In onze evangelische bubbel hebben we mensen die opgegroeid zijn in een cultuur die het eigen ik en zelfactualisatie centraal stelt, eigenlijk vertelt dat God onvoorwaardelijk van hen houdt en dat hij hen voor hen belofte heeft van voorspoed en geluk. Maar is dat niet een halve waarheid? En daarmee een hele leugen. En de kern van Jezus volgen is transformatie. De boodschap van het evangelie begint met bekeer je. En in de Vineyard noemen we dat come as you are, but don't stay as you are. Er is geen beloofde land zonder de reis door de woestijn. Lucas heeft dat vorige week op de biemen getoond. Er is geen winnen zonder verliezen. Nou, dit eventjes als inleiding op wat ik vandaag met jullie wil delen. En ik denk dat we het in onze evangelische bubbel nodig hebben om weer te leren wat sterven aan jezelf is. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Dus het is niet het meest luchtige onderwerp, sorry. Maar het is denk ik wel nodig. Het is denk ik nodig dat we in de spiegel kijken. In de spiegel van de woorden van Jezus. En ik wil drie Bijbelgedeelten met jullie doornemen. En dat zijn woorden van Jezus zelf. Dus luister vooral naar wat Hij zegt. En ik zal het proberen toe te lichten, maar dat zijn mijn woorden. De eerste tekst. Uit Lucas 9, vers 23 tot 25. Tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Dus wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en mij volgen. En wat zegt Jezus hier nu eigenlijk? Sterven aan jezelf, je kruis opnemen. Het zijn soms ook een beetje van die containerbegrippen geworden, nietwaar? En we weten ergens wel, ja, dat zijn grote, belangrijke dingen. En je kruis opnemen, dat zetten we vaak in het teken van lijden. Zo van, ja, ieder huisje heeft zijn kruisje, weet je wel. Maar gaat dat in de kern wel over wat Jezus hier bedoelt? Jezus zegt: wie mij volgt, moet. Dus het is niet verplicht. De vraag is: wil jij Jezus volgen? Ben jij Jezus aan het volgen? En als je dat doet, dan komt dit erbij. Dus het is optioneel, maar essentieel. Aan jou de keus. Maar als je kiest om hem te volgen, dan is het essentiële niet meer optioneel. Snap je? Maar waar moeten we Jezus dan in volgen? Nou, in de verzoeking in de woestijn zien we dat Jezus op de proef gesteld wordt, juist op dit thema. Jezus, God als mens, in een lijf net zoals wij hebben, moest ook zichzelf verloochenen. De behoefte van zijn lichaam, de behoefte van zijn ziel. Hij werd op de proef gesteld. Op van, ik ben wat ik heb, ik ben wat ik doe. Ik ben wat anderen van mij zeggen. En Jezus koos ervoor om in de woestijn niet zelfvoorzienend te zijn, maar te vertrouwen op zijn Vader. Vertrouw ik op God dat er genoeg is, dat Hij voorziet in brood. Vertrouw ik op Gods liefde, dat Hij, ook als ik niks doe, als ik niet productief ben, tot zijn doel zal komen met mij. Vertrouw ik op God, op wie Hij zegt dat ik ben. In plaats van wat anderen wel niet zouden vinden. En Jezus bracht dat inzicht in de wil van zijn Vader niet alleen over als van, hé, ik ben een rabbi en dit is mijn onderwijs. Maar Jezus bracht wat hij hoorde ook zelf in de praktijk met zijn eigen leven. Dus het was niet alleen een soort sterven aan de behoefte, maar uiteindelijk ook met zijn eigen leven. Het is dus één ding om te zeggen: echt leven is alleen te vinden door het eerst te verliezen. Maar het is een ander ding om iemand te volgen die dat ook daadwerkelijk zelf heeft gedaan. En Jezus was klaar om dat te doen. En dat brengt ons bij de tweede tekst. Johannes 12, dus verderop in de tijd. En Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn diener zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. We vinden in deze tekst eigenlijk dezelfde dingen. Alleen voegt Jezus hier een landbouwmetafoor van de graankorrel toe. Die een sterfproces ondergaat. Want alleen dan kan er veel vrucht komen. Dus de eerste takeaway is eigenlijk het doel van het sterfproces is vrucht dragen. En dat is in zichzelf goed nieuws. Ik zie dat jullie allemaal een beetje sip kijken. Het is goed nieuws. Ik ga het nog verder uitleggen. Maar laten we dat niet vergeten, dat als we dit verder uitpakken. En ik weet niet hoe dit precies op jullie overkomt. Misschien voelt het wel heel zwaar allemaal. Maar Jezus laat hier de smalle weg zien naar het leven. En het is de enige en de echte weg. En het is niet een goedkoop verhaal van kom maar zoals je bent. En je bent helemaal geweldig. En je bent goed zoals je bent. En God houdt van je. En als je gelooft, dan kan je vrucht dragen en voorspoed hebben. Het is allemaal wel zo. Maar we laten dan ook wat weg. Come as you are, but don't stay as you are. Twee kanten van dezelfde medaille. Nou, laten we eens wat dieper ingaan op die metafoor van die graankorrel. Dat is interessant om eventjes naar te kijken. Ik weet niet of de biologen in de zaal zijn. Maar ik heb op de beamer de volgende slide. Ja? Ik had een mooi plaatje van een graankorrel. Kijk! De graankorrel. Nou, zoals je ziet heeft hij een kern, een kiem en een omhulsel. Wat ook wel zemel genoemd wordt. Dus daar komt het woord zemelen vandaan. Maar met die graankorrel is het zo dat die buitenkant, die is vrij hard. Hè? Dat is een graankorrel, dat is gewoon een stevig ding. En als die graankorrel in de grond komt en het vocht in de grond maakt die harde kern zacht. En vervolgens kan het vocht dan naar binnen dringen en bij de kiem komen en de kiem gaat dan groeien. En vervolgens groeit dat helemaal door dat harde omhulsel heen. En dan kan er vrucht gedragen worden, want de wortels groeien en de plant groeit boven de grond. En daar hebben we het volgende plaatje van. Ah, die staat er al, dat is mooi. Dus die zachte binnenkant, die staat voor het echte zelf, wat verlost is door Jezus. En die harde buitenkant is het zelf waar we van verlost mogen worden. Wat we mogen neerleggen, wat we mogen achterlaten. Dus door dat stervensproces kan de voeding uit de grond, die kan de kern bereiken. Dat is het punt. En het harde van de graankorrel, dat omhulsel, dat moet doorbroken worden. En er moet dus iets sterven, want die kern die gaat groeien en die buitenkant die wordt gewoon weggedrukt. Er moet iets sterven om nieuw leven in beweging te krijgen. Want anders komen die voedingsstoffen nooit bij de kern. Nou ja, dan is de vraag, als dat goed nieuws is, wat mag jij dan loslaten? Wat mag jij verliezen? Als we deze metafoor eens toepassen op onszelf, op ons eigen leven. Wat is dan die harde kern? Wat is dan dat harde omhulsel? Wat is dat nou dat dat echte leven in mij blokkeert? Nou, om daarachter te komen heb je ook een veilige omgeving nodig. We hebben elkaar nodig en een behoorlijke dosis radicale eerlijkheid, nietwaar? En wil je graag een citaat van John Ortberg voorlezen? Die zegt het volgende, over radicaal eerlijk gesproken. Je bent je eigen aardsvijand, je eigen grootste probleem. Omdat er een relatie is tussen de beste versie van jezelf en de slechtste versie van jezelf. En wat ze gemeen hebben, is dat jij hen allebei bent. Dat is lastig. We zijn vaak natuurlijk heel erg gehecht aan onze sterke dingetjes. Minimaliseren de tekortkomingen. Ken je dat? Of ben ik het enige die dat doet? Maar al te vaak verliezen we wie we echt zijn, diep van binnen, uit het oog, in al het streven om dat maar te zijn wat we graag willen zijn. En we doen alsof, en als we dat lang genoeg doen, dan gaan we het nog geloven ook. En denken we dat de hele wereld om onszelf draait. En dat wij het goed zien. Nou, dat brengt ons bij de tweede TKW. En dan kom ik echt op het absolute dieptepunt van deze preek, hoor. Dus daarna gaan we weer een beetje omhoog, dan weet je dat alvast. Weet je, de vrucht van dat onechte zelf is egocentrisme, zelfredzaamheid en zelfbescherming. Dat is die harde kern. Auw. En Thomas Merton die zegt daar het volgende over. Alle zonde gaat uit van de aanname dat mijn onechte zelf, het zelf dat alleen maar bestaat in mijn egocentrische verlangens, de fundamentele realiteit is van het leven, waarnaar al het andere in het universum is geordend. En dan sta je zelf in het middelpunt. Het is dat ik hier voor jullie moet staan om te spreken dat ik ook in het middelpunt sta. Dat is niet per se. Nou. Alle zonde gaat uit van de aanname dat mijn onechte zelf, het zelf dat alleen bestaat in mijn eigen egocentrische verlangens, de fundamentele realiteit van het leven is, waarnaar al het andere in het universum is geordend. Dat is wie we zijn zonder Jezus. Hebben jullie ook zo'n mooie schaduwkant? Het klinkt misschien raar, maar er schuilt een enorme kracht in hier eerlijk over zijn. In het erkennen voor wat het is en het wegdoen. En ik heb dat zelf nodig om dat weg te doen. In mijn rol als leider hier in de gemeente, op mijn werk bij TNO, in mijn gezin, noem maar op. Om een voorbeeldje te geven, ik had laatst een notitie geschreven voor onze NT bij TNO. En ik was daar best wel trots op. Dat was gewoon een goed verhaal. Mooie oplossing. En we zaten in een andere meeting en die notitie die zou besproken worden door het NT. En er zaten een aantal NT-leden aan tafel. En die notitie zou dus de volgende dag besproken worden. En op een gegeven moment ging het daar toch over. Dus ik vond het eigenlijk wel interessant. Nou, meteen recht op het doel af. Waarom zouden we niet daar meteen even over kunnen hebben. Maar goed, de helft van het MT zat er en er ontstond een discussie en dat hielp uiteindelijk helemaal niet. En mijn teamleider zei op een gegeven moment van, hey, waarom heb je dat nou niet afgekapt? Waarom heb je dat daar besproken, terwijl je wist dat dat de volgende dag in het MT besproken zou worden? Hè, waar er gewoon de juiste context is om het daar te bespreken. Zo hadden we het afgesproken. Toen zei ik, ja, sorry. En ik had nog niet direct eigenlijk door van waarom ik dat gedaan had. Ik dacht, ja, natuurlijk, het is belangrijk, dat gaan we doen. Maar als ik heel eerlijk ben, en ik daar later ook op gereflecteerd heb, was het eigenlijk van, ja, ik vond het wel interessant, ik vond het wel mooi, dat was mijn notitie, en dan kwam het allemaal een beetje naar mij toe. In de beeldvorming. Dat is niet zo vrij. En een groot risico voor wat ik eigenlijk wilde bereiken met die notitie. Want die hele discussie die ging alle kanten op, er zaten ook andere mensen bij, allemaal meningen. Ik had het bijna verspeeld. Dus hoe ik graag gezien wil worden, of is ook onderdeel van zo'n harde kern. Dus ik heb een plek nodig om voor mezelf hierop te reflecteren. Een plek nodig om het ook samen met anderen te doen die meekijken, die mij kennen. Om gewoon onder de motorkap te kijken. Nou, voor mij is Spiritual Direction op dit moment zo'n plek. Ik doe een training daarin. En dan, als je dat uiteindelijk wil geven, moet je het ook zelf ontvangen. Zo werkt het dan ook. Dus onder de motorkap kijken is soms zinvol. En daar hebben we elkaar ook voor nodig. You never grow alone. Maar wanneer we in het licht komen en het onechte onder ogen komen en leren weg te doen, dan maakt dat ruimte voor ons echte zelf, om te groeien en vrucht te dragen. En in Gods Koninkrijk is alles upside down. Leven door sterven, terugvinden door loslaten, groeien door snoeien, winnen door verliezen. En lieve mensen, er is geen andere route. Anders had Jezus het wel gezegd. Er is geen andere route. En als wij Jezus willen volgen, dan kunnen we dat niet negeren. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Dit is optioneel, maar essentieel. En het essentiële kunnen we niet optioneel maken. Dus christelijke spiritualiteit is het volgen van Jezus op deze reis. Persoonlijke transformatie. Het beloofde land waar we toe geroepen zijn, is die nieuwe schepping in hem. De echte persoon die zijn of haar identiteit en roeping in Jezus vindt. En ons oude zelf, dat onechte zelf, dat ontwikkelt zich vanuit de behoefte om zich aan te passen aan de wereld waarin we leven. En als we dat zelf zijn gang laten gaan, dan gaan we uiteindelijk geloven dat we dat ook nodig hebben om te overleven en om te voorzien in wat we nodig hebben. En ons echte zelf is gemaakt door God. Om zijn beeld te reflecteren. Op een unieke manier. Het is dat zelf wat gemaakt is om in verbinding te zijn met hem. En dat zelf, dat verlangt ernaar om door die kern heen, of door dat omhulsel heen, te groeien en zo tevoorschijn te komen. Nou, dat brengt mij bij de derde en de laatste tekst waar ik bij stil wil staan vanochtend. Het zijn opnieuw woorden van Jezus. En die komen uit de bergreden. Dus Jezus legt een hele hoop dingen uit in de bergreden. Dat is de kern van zijn onderwijs. En daar zit ook heel veel van dat upside down in, hè, van, met de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen, want zij zullen rijk worden. Zalig zijn de nederigen van hart. Zalig zijn de vredestichters. Maar aan het eind van de bergreden zegt Jezus: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Daar zit ook weer dat belang in van horen en doen. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En dan zal ik rechtuit tegen hen zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weer zo'n stevige tekst van Jezus. Dus als we het goede doen, maar met een verkeerd hart, met verkeerde motieven, dan missen we het helemaal. En aan de ene kant lezen we ook in de Bijbel dat God ons helemaal kent, van binnen en van buiten. Hoe kan het dan dat Jezus hier zegt, ja, maar ik heb je nooit gekend? Ik denk dat dat ergens te maken heeft met die buitenkant, die kern. Als wij worden wie we niet echt zijn, kan God zich niet verbinden met wie we dan willen zijn. Ik heb je niet gekend. Als jij je ambitie bent geworden, ik ken je niet. Het is niet de persoon die ik gemaakt heb. God kan zich niet verbinden met dat onechte zelf. Het zelf dat hij niet gemaakt heeft. Het zelf wat we soms angstvallig in stand willen houden door verwonding, verkeerde motieven. Het heeft geen substantie in Gods koninkrijk. Dat onechte zelf met al die egocentristische, zelfredzame en zelfbeschermende dingen is een illusie. Waar we snel van af moeten. Dus vroeg of laat zullen we op een punt komen in ons leven dat we moeten erkennen van ja, hier zit geen leven in. En je kruis opnemen is niet zozeer lijden ondergaan. Ja, het lijden van je, het loslaten van je onechte zelf. Je kruis opnemen is zeggen van hé, mijn onechte zelf moet dood. Je kiest ervoor om dat aan het kruis te nagelen. Mijn onafhankelijke ik, wat van alles wil buiten God, is niet oké en moet nu stoppen. Al die manieren waar ik probeer controle te hebben op mijn omgeving, de neiging om dingen vast te houden, de neiging om maar door te gaan en mezelf te bewijzen, mijn vermijden, mijn verdoven, vul maar in. Ik kies ervoor om dat aan het kruis te nagelen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is het proces wat Jezus voorleeft. En dat is een dagelijks proces. Dus het probleem van hypergenade is dat het niet afrekent met ons onechte zelf. En het leidt tot een oppervlakkige spiritualiteit. Want God is niet alleen liefde, hij is ook heilig. En in zijn liefde kan hij niet houden van het onechte zelf wat we zelf geconstrueerd hebben. Ook al is dat een zelf wat allerlei indrukwekkende dingen voor hem wil doen. Want dat onechte zelf dat overwoekert het echte ik dat hij gemaakt heeft. En waar Jezus voor is gestorven. En dat onechte ik, dat zal het echte mee in zijn val meeslepen. Als we daar niet op tijd mee afrekenen. En dat is wat je dan zo ziet gebeuren bij leiders die vallen. En dat is echt zonde. En je zou het kunnen vergelijken met de verhouding die een liefhebber van oldtimers heeft met roest. De roest van zo'n prachtige, mooie auto, die komt van binnen uit. En je kan de auto overspuiten. En dan is het misschien wel weer even weg. Maar het zal terugkomen. Het vreet er doorheen. En dus juist vanuit de liefde en de passie voor een mooie auto heb je echt een serieus probleem met roest. En dat is met God net zo. En juist de kerk zou een plaats moeten zijn waar we leren dealen met roest. Een plek waar we de auto's uit elkaar halen. Ik weet niet of je wel eens van die programma's op tv ziet. We zijn dan van die oude auto's gaan restaureren. En dan pakken ze zo'n slijptol en wordt gewoon heel spatbord wordt er afgesleept. Nou, een beetje dat beeld. Gewoon die slijptol en al die vonken in jouw zelf geconstrueerde harde buitenkant. Kan je dat een beetje voorstellen? En dan komt er gewoon een nieuw spatbord. Komt er dan. En dan wordt het even aan elkaar gelast. Dat zou de plek mogen zijn wat we in de kerk vormgeven. En hoe zouden als leiders ook zo'n plek hebben? Wat zou dat bijdragen aan de gezondheid van de kerk? En hoe echt zouden we dan kunnen zijn, ook in deze wereld? Want God kan zich niet verbinden aan het onechte. Hij kan het niet zegenen. Het is niets. Het is leeg. Het heeft geen substantie. En net als onbehandelde roest letterlijk gaten achterlaat in die prachtige auto. En Jezus nodigt ons uit om die harde buitenkant, om die te laten sterven. Trek de stekker er maar uit. Laat je onechte zelf sterven, zodat het echte kan leven. Nou goed, hoe maken we dit praktisch? Vraag je misschien af. Hoe kunnen we dat loslaten? Hoe kunnen we al die zelfbedachte dingen waar we zo aan gehecht zijn geraakt in ons leven, hoe kunnen we dat loslaten? Of misschien zijn het wel dingen die anderen op ons gelegd hebben, die helemaal niet passen bij wie je bent, waar je geen nee hebt durven tegen zeggen. Ben je het ook zat om steeds maar te willen voldoen aan verwachtingen van anderen, omdat je anders misschien wel bang bent dat je afgewezen wordt? Ben je er ook zo klaar mee om steeds maar over je grenzen te laten gaan, om waardering te ontvangen bijvoorbeeld? Of wil je stoppen met jezelf verdoven omdat je toch liever wegbeweegt bij pijn? Of heb je ook niet de energie meer om steeds maar weer energie en beweging te creëren? Omdat dat is wat van je verwacht wordt? Of ben je altijd het geven, omdat dat jouw ding geworden is, maar het put je uit? Of bouw je ook van die harde buitenkant en dat jouw woorden misschien wel wapens zijn geworden en ze verbinden niet meer? En dat je ten diepste die verbinding ook mist? Het is tijd om die dingen met elkaar los te laten. Het is tijd om ze aan Jezus te geven. En hoe zou de evangelische wereld veranderen? Hoe zou de evangelische wereld echter worden als we dat in toenemende mate zouden doen? Want de kerk, dat zijn wij, de kerk, dat ben jij. Dus als jij daarvoor kiest, dan verandert de kerk. Dan wordt de kerk echter. Ik zie bij jullie een enorm verlangen. Het is awkward, het is pijnlijk, het is messy, dit is wat het is. Laten we ons leven afleggen, en zodat Jezus het van ons af kan nemen. Zullen we dat doen? Zullen we de Heilige Geest uitnodigen en een manier vinden om dat met elkaar ook te doen? Ik hoop dat het echt een veilige plek is hier om ook naar voren te komen, om ook echt hier in te gaan staan. Van hé, ik wil het afleggen, ik wil het wegleggen, ik wil het loslaten. Zullen we gaan staan? Is het aanbiddingsteam ook wel teruggekomen? Gelinde heeft gevraagd om het kruis in het midden te zetten. Jezus in het centrum. Kom, Heilige Geest. We nodigen u uit om hier aanwezig te zijn en ons aan te raken. Dat u tot ons spreken. En Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent om niemand, maar ook niemand van ons, te veroordelen. Of klem te zetten, of te beschamen. Heer, dank u wel dat u hier bent om leven te brengen. Om leven te zijn. En Heilige Geest, we nodigen u uit om bij ieder van ons heel persoonlijk te schijnen met uw licht. Die delen van onszelf die we liever niet zien. Waar we liever van wegbewegen. Heilige Geest, wilt u laten zien wat in ons hard is geworden. Het harde omhulsel. Wat we mogen loslaten. Wat we mogen verliezen. Waar we aan mogen sterven. Om nieuw leven, om uw leven te ontvangen. Niet alleen voor nu, maar het zal eeuwig leven zijn. Heilige Geest, ik nodig u uit om dieper te gaan. Heer, om alle roest in ons leven, om die naar boven te brengen. Ook al zit er nog een perfect laagje verf overheen. Heer, ik bid dat u ons vrijzet, Heer, van alle manieren die we zelf bedacht hebben, zelf geconstrueerd hebben, die we niet werkelijk zijn. En Heer, misschien zijn we er wel in gaan geloven en denken we dat we zo gemaakt zijn door u. Heilige Geest, ik nodig u uit om te schijnen met uw licht en te laten zien wat werkelijk is en wat waar is over wie wij zijn. En Vader, ik wil u ook vergeving vragen voor waar we dat in de christelijke wereld soms zo uit het oog zijn verloren. Dat het nodig is hier om te sterven aan onszelf. Aan ons onechte zelf. En Heer Jezus, we vragen u om vergeving. We erkennen voor uw troon dat het niet oké is. En dat het schade brengt aan uw koninkrijk, Heer, waar leiders vallen. En waar zoveel onechtheid ervaren wordt en mensen de kerk verlaten. Heer, wilt u komen met uw genade. Heer, verander ons, Heer, van binnenuit. In Jezus' naam. Amen. Als je gebed wil ontvangen, voel je vrij om naar voren te komen. Als je wil knielen bij het kruis, gewoon een statement maken van ik leg mijn oude leven af. Voel je vrij om dat te doen. Als er indrukken zijn, kom dan even naar Gerlinde. Ze gaat ze het overnemen.